Gemeente van de Heer Jezus Christus, als ik u op de man of op de vrouw af zou vragen, wie bent u? Ik zit naast u in de bank en ik weet niet precies wie u bent en ik vraag wie bent u eigenlijk? En het is heel waarschijnlijk dat u dan uw naam noemt. Wie bent u? Ik ben die en die. Ja, maar dat is uw naam. Of dat u zou antwoorden op de vraag wie bent u? Ik ben een timmerman of ik ben docent op een school. Nee, dat is uw beroep. Of ik ben Nederlander. Ja, dat is het land waar je vandaan komt. Of ik ben hervormd of ik ben lid van de PKN. Op die vraag wie ben ik kun je heel wat antwoorden geven. En het is zoals je met mensen een gesprek hebt over het geloof, of een gesprek zou willen hebben over het geloof, dan gaat het heel vaak, ik weet niet of u dat, uw ervaring ook zo is, maar dan gaat het heel vaak over de kerk, over de dingen die we doen als kerk, over of je wel of niet vaak in de kerk komt. Je zou eigenlijk een geloofsgesprek willen hebben, maar heel vaak gaat het gesprek over dingen die je doet. Wie ben je? Ik ben die en die. Ik doe dat en dat. Ongemerkt gaan we ervan uit dat onze identiteit, wie we zijn, bepaald wordt door wat we doen. Dingen die we doen, door het werk dat we doen, daar gaan de gesprekken ook meestal over, toch? Op een verjaardag, als je elkaar even ontmoet, wat heb je deze week gedaan? Wat ga je morgen doen? Wie je bent, dat is je identiteit. Wat je doet, dat is de praktijk. Vroeger, misschien kent u die uitdrukking nog wel, had je daar twee termen voor. Je staat en je stand. Je staat, dat gaat over je identiteit. En je stand, dat gaat over de toestand. Over je leven. Hoe dat er in de praktijk uitziet. Als je door het geloof een kind bent van de Heere God, dan is dat je staat. En de vraag is, hoe leef je dan morgen? Dat is je stand. En dat onderscheid tussen identiteit en de praktijk, tussen staat en stand, dat speelt in het onderwijs van Paulus een hele belangrijke rol. Ook in deze brief die hij schrijft aan de gemeente van Colosse. Als je Paulus' theologie zou moeten samenvatten, dan zijn er maar een paar woorden nodig, zei iemand eens. Dat is in Christus. Met Christus, in Christus. Dat is een term die zo vaak in alle brieven voorkomt en ook hier in deze brief. Apostel Paulus, dat werkt hij dan in hoofdstuk 3 verder uit. Als je in de Jezus bent gaan geloven, dan ben je het eigendom. Dan behoor je bij de hemel, bij het rijk van Gods geliefde Zoon. En dan doet hij het appel, ga er dan ook uit leven. Laat het ook zichtbaar zijn in je dagelijkse leven. Dat je met Christus bent opgewekt. Hoe ziet dat er dan uit? Voor hoe je naar jezelf kijkt. Hoe je naar anderen kijkt, hoe je je gedraagt. Je staat in je stand. Leef je ook vanuit je hemelse identiteit. Je zou het werk, de bediening van apostel Paulus met twee zinnetjes kunnen samenvatten. Zijn verlangen, zijn drive, om zo wat eigentijdse te zeggen. Twee dingen. Hij wil mensen in Christus brengen. Dat is het eerste. En hij wil mensen in Christus houden. Dat is het tweede. Dat is heel zijn onderwijs opgericht om mensen in Christus te brengen. Dat ze daar ook te houden. Dat speelt ook door deze hele brief een rol. En in de versen die we hebben gelezen vanmiddag dus ook. In de versen 6 tot en met 10 die dan in deze middagdienst centraal staat. En als we dat dan wat op ons laten inwerken, zitten daar volgens mij drie kerngedachten in. De drie punten in de preek. In de versen 6 tot en met 7 staat Paulus erbij stil hoe mensen in Christus kunnen komen. En het tweede, hoe ze in Christus kunnen groeien. En het derde, wat het leven met Christus bedreigt. Dat zijn de versen 8 tot en met 10. Dus in de versen 6 tot en met 7, hoe je in Christus kunt komen, hoe je in Christus kunt groeien, is het tweede punt. En het derde punt, wat dat leven met Christus of in Christus eigenlijk bedreigt. We vinden, houdt uw Bijbel maar open, dan kunt u gewoon meekijken. We vinden in vers 6 eigenlijk een hele belangrijke sleutel voor het christelijke leven. En het is alsof Paulus wil duidelijk maken, hè, hoe je in je leven de Heer Jezus hebt leren kennen, hoe je bekering is geweest, dat stempelt in grote mate ook het leven dat je als christen leeft. Is je bekering, om zo te zeggen, oppervlakkig geweest, dan zal je christelijk leven ook een zekere oppervlakkigheid kennen. Als je een diepe ontmoeting met de Heer Jezus hebt gehad, dan zie je dat terug in het christelijk leven. Want hoe was het in Colosse gegaan? Hoe hadden de mensen daar de persoon, de Zoon van God leren kennen? Nou, zegt Paulus, ze hadden hem niet als Jezus leren kennen. Ze hadden hem niet als Jezus Christus leren kennen. Maar ze hadden hem leren kennen als Heer. Jezus Christus, Heer. Niet alleen als Jezus, niet alleen als Jezus Christus. Maar, zegt Paulus in vers 6, ze hadden Jezus Christus, zo moet je het vertalen, als Heer leren kennen. En dat laatste, dat blijkt voor de apostel Paulus een heel belangrijke sleutel te zijn. Jezus is het eerste wat Paulus noemt. Er zijn vandaag de dag heel veel mensen die best interesse hebben in de persoon van Jezus. Ik weet niet hoe u of jij zit in de kerk vanmiddag, of je zomaar bent binnenkomen lopen vanuit interesse. Er zijn veel mensen die wel geboeid zijn door de persoon van Jezus. En als je dan met ze erover doorspreekt, dan vinden ze dat een hele boeiende persoon, inspirerend voorbeeld. Er worden boeken over geschreven, films over gemaakt. Maar als je bekering zou bestaan, dat het je alleen om Jezus draait als mens, als voorbeeld, dan is dat natuurlijk geweldig mooi, maar Paulus zou zeggen, ja, dan moet je eigenlijk nog een stap zetten. Want als je de Heer Jezus alleen als Jezus kent, als mens, als voorbeeld, dan zal je leven er niet diepgaand door worden beïnvloed. Als er moeilijkheden komen in je leven, dan red je het daar niet mee. Je moet eigenlijk, zegt Paulus, nog een tweede stap zetten. En wat is die tweede stap? Dat je de persoon van Jezus ook kent als Christus. Dat is een Joodse uitdrukking, dat is Messias. Dat je hem kent als de Messias van Israël, als de Redder, je Heiland. En wat betekent dat, dat de Heer Jezus je Heiland is? Nou, dat betekent dat Hij degene is die je zonde vergeeft. Die je van je schuld heeft verlost. De Heiland is iemand die je helpt, die je heel maakt. Hij is je helper in nood. Het is natuurlijk geweldig als je de Heer Jezus zo hebt leren kennen. Als Messias, als Heiland. Maar het onderwijs van Epaphras aan Colosse en wat Paulus in zijn brieven elke keer weer benadrukt, is dat je eigenlijk nog een stap moet zetten. Dat je niet alleen Jezus kent, niet alleen Jezus als Christus, maar dat je hem ook kent en aanvaardt als Heer. Want dan pas gaat je leven echt veranderen. Dan pas kun je groeien in de kennis van God en in zijn genade. En Paulus zegt dat zo, hè? Zoals u dan Christus Jezus als Heer hebt aangenomen. En dat woordje Heer, daar hebben we een keer eerder in de middagdienst bij stilgestaan. Misschien herinnert u zich dat nog wel. Dat is het woordje Kyrios in het Grieks. Het was de titel die alleen gebruikt werd voor de Romeinse keizer. Dat was degene die het in die tijd voor het zeggen had. Die absoluut gezag eiste en ook had van zijn onderdaan. En toen de Joden voor de uitdaging stonden om het Oude Testament, dat in Hebreeuws en Aramees was geschreven, in het Grieks te vertalen. In Koine, dat Grieks van die tijd, in de Septuaginta, hebben ze ervoor gekozen om die titel Kyrios te gebruiken voor die oud-testamentische godsnaam Yahweh. Zo moeilijk te vertalen is, ik ben erbij, ik zal er zijn. Die naam hebben ze vertaald met Kyrios, in onze vertaling als Heere, met hoofdletters weergegeven. En het is alsof ze hadden willen zeggen, dat is de enige titel. Als je voor de Heere God een titel zou moeten gebruiken, is dat de enige die iets recht doet aan de geweldige macht en majesteit van God. En in de eerste eeuw hebben de volgelingen van de Heer Jezus diezelfde titel Kyrios gebruikt voor een heiland, voor de Heer Jezus Christus. Zo noemen wij de Heer Jezus, Kyrios Jezus, hebben deze titel toegepast op Jezus. En ze beleden Jezus Christus als Heer. En het is voor ons vandaag de dag, denk ik, lastig om dat woordje Heer in een eigen tijdse manier te vertalen. Je zou kunnen zeggen, de Heer Jezus is mijn baas. Maar ja, dat drukt het natuurlijk ook niet helemaal goed uit. Hij is Ja, wat zou je nog meer? Hij is de soeverein, hij is de heerser, hij is de koning. Ja, hij is natuurlijk veel meer dan dat. Dat drukt wel iets uit. Ik dacht misschien als je een term uit het leger zou moeten gebruiken, de opperbevelhebber. Zoals de Engelsen zo mooi zeggen, de commander-in-chief. Misschien zoiets, dat het woord kurios zou kunnen betekenen. De opperbevelhebber in het leger heeft absoluut gezag en hij eist gehoorzaamheid en loyaliteit van zijn soldaten. Nou, zo was het voor de christenen in de eerste eeuw. Dat de Heer Jezus als kurios door hen werd aanvaard, betekende dat ze hun rechten als het ware aan hem opgaven. Van de Heer Jezus, u bent de Heer van mijn leven. U mag erover beschikken. Zegt u het maar. Wat wilt u dat ik doe? Ik geef mij surrender. Ik geef mij volledig over aan u. U hebt mij gered. En nu mag u de Heer zijn, de kurios van mijn leven. En dat was er gebeurd, Colosse. Ze hadden die stap ook gezet, die totale overgave aan de Heer Jezus. En Paulus zegt dan, al diegenen die hun leven zo aan de Heer Jezus hebben gegeven, dan leef je in Hem. Met de woorden van Paulus. Dan ben je in Hem. Op zondag, andere dagen van de week, in je werk en thuis, dan heb je de Heer Jezus toegang gegeven tot al die verschillende levensterreinen van je bestaan. Elk deel van je leven ligt open voor Hem. En dat was voor de apostel Paulus natuurlijk ook de grote vraag van zijn leven. Hij had zijn plannen allemaal getrokken. Hij is een vervolger van de Heer Jezus geworden. Dan heeft hij ontmoeting met de Heer Jezus en is zijn levensrichting radicaal omgedraaid. En als dan Paulus later in het boek Handelingen een paar keer zijn bekeringsverhaal vertelt, dan voegt hij er iets aan toe. En dan zegt hij dat hij die vraag begon te stellen, Heere, wat wilt u dat ik doe? En dat was de ontdekking van Paulus en dat zou eigenlijk de ontdekking van ons allemaal moeten zijn. Als Jezus Christus je Heer is, dan ben je dus bereid om Hem inzage te geven in je leven, in je hart, in je mind, je denken. De Engelsen kunnen het soms zo treffend zeggen. Jezus als Heer van je leven. Ze zeggen het zo. If Jesus is not Lord of all, He is not Lord at all. Als Jezus niet Heer is van alles in je leven, dan is Hij je Heer niet. Hele radicale uitspraak, maar het was wel die boodschap die Epaphras in Colosse had gebracht en die Paulus in al zijn brieven elke keer weer aan de orde stelt. En stelt het vanavond ook aan onze vraag, hoe heb je de Heer Jezus leren kennen? Ken je Hem als mens, als voorbeeld, als je heiland? Of heb je Hem ook in je leven aanvaard als Heer? Het is natuurlijk geweldig als je interesse hebt voor de Heer Jezus. Als je de Bijbel bent gaan lezen. Als je geboeid bent door Hem als persoon. Maar ik hoop dat je die volgende stap ook zet. Dat Hij ook de heiland van je leven mag zijn. Als je met de moeilijke dingen naar Hem toe gaat. Paulus nodigt ons uit om ook die volgende stap te zeggen. Om Hem inzage te geven in je hart. Om Hem de Heer van je leven te laten worden. Want dat is waar het om gaat. Geloof in de Heer Jezus. Is het wonder van de wedergeboorte in het verborgene werk God dat als je tot geloof komt in de Heer Jezus. Als je met Hem verbonden raakt. Paulus zegt dan ben je in Christus. Als je door het geloof met de Heer Jezus verbonden bent, dan ben je in Christus. Dan ben je geplant in de wijnstok. Dan ben je van Hem, zijn eigendom. En dat beeld gebruikt Paulus. Je bent in Christus dan. Een nieuwe schepping, nieuwe identiteit. En dan gaat de tekst verder. En als je nou Heer Jezus als je Heer hebt aangenomen. En door genade. De weg van het geloof. Dan voegt Paulus eraan toe. Wandel dan in Hem. Zorg dat je dagelijkse leven leeft. In verbondenheid met de Heer Jezus. En als je Jezus als Heer hebt aanvaard, zou je kunnen zeggen dat er een cirkel is rond je leven. Een invloedssfeer waar je binnen blijft, waar je niet uitstapt. Ik zal een voorbeeld geven. U herinnert zich vast wel van een bezoek aan Israël. In Jeruzalem of ergens anders op een kibbutz. Ik herinner me een kibbutz in Galilea. Dat je daar op het terrein van die draden soms ziet hangen. Palen of in de bomen. Eruf heet dat. Die draden of dunne kabels, soms hangen de vlaggetjes aan. Je hebt dan zeg maar de plek, de compound van de kibbutz. En daaromheen heb je een soort cirkel van een draad die gespannen is. En dat dunne kabels, draden, zonder vlaggetjes eraan. Zo'n draad heet een eruf. En dat is de afstand die je als Jood op Sabbat mag lopen. In Jeruzalem heb je het ook. Je ziet het boven de weg hangen. Je mag dan van waar je woont een bepaalde afstand wandelen. Dat is je Sabbatsreis. En om de Joden te beschermen hebben ze van die draden opgehangen waar je dan niet buiten gaat. Want als je buiten die draad gaat, dus als je langer reist dan je op Sabbat mag, dan ben je in overtreding. Er zijn dus plekken waar je als Jood op Sabbat niet komt. Nou, dat beeld kan ons denk ik helpen. Als je de Heer Jezus toebehoort, dan zit er een cirkel rond je leven. Als je hem toebehoort, is er een cirkel waarbinnen je met hem, in hem, zegt Paulus, kunt wandelen. Dat zijn de dingen die passen bij het leven met de Heer Jezus. Die de omgang met hem niet schaden. Er was een man die voor het eerst naar een concert ging. Het was een beetje laat, de zaal was al donker en iedereen was al stil. De man met zijn vrouw gaan zitten en de man buigt zijn hoofd en spreekt een gebed uit. Dat was hij gewoond op zondag, gewoon om op zondag in de kerk te doen. En zijn vrouw ziet dat en stoot hem aan. Joh, je zit hier niet in de kerk vandaag, het is een concertzaal. En toen antwoordde de man, als ik hier niet voor kan bidden, dan hoor ik hier niet thuis. Je zou kunnen zeggen dat dat het idee is van Paulus. Als iets niet binnen die cirkel past, als het niet in Christus kan zijn, als je niet er met hem in kunt wandelen, dan ben je dus in overtreding. Met alles wat je doet als christen is dat dus de vraag. Past het in de cirkel? Kun je het in de cirkel brengen? Kun je er met Jezus naar kijken? Kun je er met hem naar luisteren? Kun je er met Jezus zijn? Past het in de cirkel, die vriendschap die je hebt? De muziek die je luistert, de games die je speelt. Muziek, vakanties, die dingen die je doet. Past het in de cirkel? Kun je het met Jezus doen? Of niet? Want als je de Heer Jezus aanvaard hebt als je Heer, is dat de vraag die je elke keer weer moet stellen. Dat betekent wandelen in hem. Dat is met hem de dingen doen, maar dan moeten dingen zijn die je samen met Jezus kunt doen. Er was iemand anders, die ging naar de film. Kocht 2 kaartjes. Hij zegt, 1 kaartje voor mij en 1 kaartje voor Jezus. En ik als sheriff vond dat maar een raar idee. Voor Jezus? Ze dacht dat hij niet helemaal goed was. En ze roept de manager erbij. Deze man wil 2 kaartjes kopen. Hij wilde 1 voor Jezus kopen. Nou zegt die manager, als die betaalt. Ja, waarom dan niet? En hij ging in de zaal zitten. 1 kaartje voor hemzelf en 1 kaartje voor Jezus. Maar deze film was niet zo'n goede keus. Paste niet in de cirkel. Dus hij is weggegaan. Nou ja, zomaar. Dat is de vraag van Paulus. Hè? Als je nou de Heer Jezus als Heer hebt aanvaard, is er een cirkel. Passen de dingen die je doet binnen die cirkel, in het leven met hem? Dat is een vraag waar we allemaal over na moeten denken. Zijn er plekken waar je komt, mensen die je ontmoet? Kun je dat verbinden met hem of niet? En als je het niet met hem kunt verbinden, moet je er een vraagteken bij zetten. Misschien kun je het beter niet doen. Of kun je er beter niet komen. Nou ja, wel een beetje krampachtig leven, toch? Is het niet heel eng? Nou ja, er staat wel wat op het spel. Als je buiten de cirkel gaat, als je dingen doet waar je niet met Jezus kunt zijn, dan loop je inderdaad gevaar. Dat je steeds meer van hem verwijderd raakt. Dat je hem kwijtraakt. Zou je het toch niet willen, of wel? Maar het is geen eng of bekrompen leven. Nee, natuurlijk niet. Want er is binnen die cirkel zo ontzettend veel te vinden. Daar heeft Paulus het over. In vers 7. Er is voldoende te ontdekken en te groeien. Kijk maar eens even mee. Kom bij mijn tweede punt. Het in Christus zijn, Paulus zet nog een stap verder. Je kunt ook in hem groeien. Er zijn in de kennis, in de relatie met de Jezus zoveel dingen nog te ontdekken. Paulus zegt, je kunt naar beneden groeien. Je kunt naar boven groeien. En je kunt in de breedte groeien. Naar beneden. Dat is het beeld van een plant. Een plant die steeds diepere wortels krijgt. Vers 7. Geworteld. Die plant, een boom, die heeft die wortels natuurlijk nodig voor voeding. De levenssappen, Psalm 1. Voor stabiliteit ook. Vitaliteit en groei. En dat is het in de lijn van Psalm 1. Als je bezig bent met het woord, dan gaan die wortels steeds dieper in het woord. Word je stabieler in je leven. Krijg je leven meer vrucht, dan kunnen die sappen stromen. Kan je leven pas echt tot vrucht zijn, tot zegen. Als je bezig bent met het woord, dan leer je de mind, de gedachten van de Heere God beter kennen. Of je misschien niet altijd meer te vragen, Heere, wat wilt u dat ik doe? Want je weet wat de Heere behaagt en daar anticipeer je al op. Als er moeilijke dingen gebeuren, dan weet je dat het woord zegt, ik ben met je. Dat woord, dat bepaalt je leven. Steeds diepere wortels. Er is nog zo ontzettend veel te ontdekken in het woord. Maar je kunt ook naar boven groeien. Ook al een mooi beeld. Dat je op de hoogte komt. Toonhoogte van de Heer Jezus. Op de hoogte van het Koninkrijk van God. Dat je toeneemt in kennis. Ik had er een beeld bij van een diamant. Een diamant zit er heel veel verschillende facetten, kanten aan. En zo is het denk ik met de Heer Jezus ook. Er is zoveel in hem te ontdekken. Hij is echt niet alleen de Joodse man die als voorbeeld kunt navolgen. Daar hebben we vanmorgen ook iets over gehoord. Collega Batenburg, hij is de hemelse Heer. Paulus durft het zelfs zo te zeggen, wist u dat de Heere God dit hele universum, met al die miljarden sterrenstelsels, dat hij die gemaakt heeft als cadeau voor de Heer Jezus. Hij heeft hem voor hem gemaakt. Hij is de Heer over dit grote universum. Met alles wat er is. Die oneindigheid. Waar je niks meer bij voor kunt stellen. Hij is Heer over dat alles. Hij is Heer over alle talen en culturen. Hij is op deze wereld bezig in zoveel volkeren. Hij is mensen te aantrekken aan het voorbereiden voor de grote oogst. Achter de schermen in dit aards gebeuren. Is hij bezig door zijn geest. Er is zoveel te ontdekken nog. Van wie hij is. We kennen maar zo'n klein deeltje van de Heer Jezus als Heer. Groei je dus. Dat je gelijkvormig wordt aan zijn beeld. Je kent dat lied wel, hè? O Vader, dat uw liefde ons blijkt. Maar dan ook, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Dat je groeit. Verwondering en kennis. Van wie de Heer Jezus is als een diamant. En dan ook het derde wat Paulus gebruikt is dat je naar buiten groeit. Opgebouwd worden. Dat is eigenlijk een beeld uit de bouwwereld. Maar als het verbinden met de boom is dat je sterker wordt. Meer ringen krijgt. Diepere wortels. Grotere bladeren of meer takken. Dat je vrucht draagt. En dat verlangt de Heere God dat je niet alleen gered. Om tot in eeuwigheid maar weer diezelfde boodschap te horen. Hij heeft je gered om je in beweging te laten nemen. Om door je heen te laten werken in deze wereld. Wandel daarom in hem, zegt Paulus. En laat je meenemen op de beweging van de geest dat je gaat groeien. Geworteld, opgebouwd, bevestigd. Dat is steeds steviger, steeds stabieler worden in het geloof. Zoals u onderwezen bent, er ging dus blijkbaar het onderwijs van Epaphras en Paulus over. Dat je daarin overvloedig bent. En ik voeg er nog wel iets bijzonders aan toe. Hij zegt, vergeet niet te danken. We hadden het vorige week over. Hij zegt, met dankzegging. En ik heb me afgevraagd waarom Paulus dat er nou aan toevoegt. Ik denk misschien hierom. Omdat er altijd geestelijke strijd is. De tegenstander van God is bezig om ons te verleiden. Uit de cirkel te stappen. Er zijn dingen in de wereld om ons heen die veel aantrekkelijker lijken dan de Heer Jezus. En hij opent onze ogen daarvoor om dingen te gaan doen die niet passen. Bij het leven in Christus. Het is altijd zo. Als er een beperking is, als de Heere God een grens trekt. Dan zegt de tegenstander, kijk daar is. Zo was het ook in het paradijs. Al die bomen mochten Adam en Eva eten, eentje niet. En de duivel zegt, zie je die boom? Hij heeft hele lekkere appels. En hij daagde ze uit om over die grens van God te stappen. Toen is het misgegaan, dat gebeurt elke keer weer. Ook als we de Heer Jezus hebben leren kennen, is dat dus het gevaar. Dat we dingen doen, dat we buiten de cirkel stappen. Dat is lastig, ja. Zeker als je jong bent. Als je nou veel vrienden hebt die niet geloven. Die doen allerlei dingen en soms knaagt het van binnen. Je wil erbij horen. En doe je dan in alles mee? Of heb je grenzen in wat je ziet, in wat je luistert, in hoeveel je drinkt? Al die vragen waar je over nadenkt, die zijn soms zo lastig. Dat je daarin echt soms alleen staat. Dat is het mooie als je vrienden hebt binnen de kerk. Maar ja, dat is ook nog niet altijd een garantie. Maar het is wel een leven dat gezegend wordt. Als je die vraag stelt. Heere, wat wilt u dat ik doe? Want hoe vaker je buiten die cirkel stapt, hoe makkelijker het wordt. En hoe meer risico je loopt te verliezen wat je binnen de cirkel hebt. Dan moet je toch maar eens over nadenken. Nou, Bijbelking maar eens over hebben. Wat hoort dan in die cirkel en wat niet? Soms nog niet zo makkelijk te zeggen, maar die vraag is het belangrijkste. Heere, past dit bij je leven met u of niet? Want binnen die cirkel is nog zoveel te ontdekken. Paulus bemoedigt, stimuleert de gelovigen van Colosse. Wandel in hem. Ik hoop dat het je verlangen is om in hem ook te groeien. Positief. Maar hij voegt er wel een waarschuwing aan toe. Kijk maar mee naar de versen 8 tot en met 10. Paulus geeft als het derde punt van de preek ten slotte nog een waarschuwing. En wat is nou die grootste, wat is nou het grootste obstakel om te groeien in Christus? Wat is nou het meest lastige voor het wandelen in Christus? Paulus noemt twee dingen. Dan heeft hij het over filosofie. En dan heeft hij het over inhoudsloze verleiding. Ja, dat is natuurlijk gericht tegen al die groepen die daar in Colosse waren. Daar heb ik vorige keer iets over gezegd. Ja, die filosofie staat hier voor logisch denken en redeneren. En daar is natuurlijk op zich niks mis mee. Maar wel als het denken van de mens meer gewicht krijgt dan het woord van God. Dan gaat het mis. Als het menselijke denken meer waarde krijgt dan wat de Heere God in zijn woord zegt, dan gaat het mis. Een inhoudsloze verleiding zijn meningen en opvattingen van mensen zonder diepgang, oppervlakkig. En Paulus zegt, allebei zijn ze overlevering van mensen. Die twee dingen die Paulus noemt, hebben dat dus gemeenschappelijk. Overleveringen van mensen. En wat doen ze? Ze knevelen je. Ze houden je gevangen. Die cirkel die wordt nauwer en nauwer. Door menselijke opvattingen en tradities. En ze slepen je weg. Bij de vrijheid die je mag hebben in de Heer Jezus. En zo zegt hij dat even. Pas op dat niemand je als een buit meesleept. Dat risico daar is Paulus bezorgd over. En waar waarschuwt hij dus voor, als ik het zou moeten samenvatten, voor dit gevaar, dat we meer waarde hechten aan wat wij mensen belangrijk vinden, dat we meer waarde hechten aan wat wij voor mogelijk kunnen houden, dan wat de Heere God zegt. En dat dan wat de Heere God kan. Het woord van God of de mening en de traditie van mensen, traditie met een kleine t. En dat risico dat lopen we, ook in de kerk. Als we meer krediet geven aan wat wij voor mogelijk kunnen houden. Ik heb altijd weer een ongemakkelijk gevoel in al die studies die verschijnen over de kerk. Al die sociologische onderzoeken over hoe het met onze kerken voorstaat. En het wordt minder en ze kunnen tendens aanwijzen. Je kunt prognoses maken, je kunt die lijn vooruit trekken. Je kunt het allemaal zo analyseren. Over 20 jaar zijn we nog zo groot. En daarom moeten we kerken sluiten, predikantsplaatsen opheffen. Maar niemand in al die studies vraagt zich af, maar heeft de Heere God daar ook nog iets over te zeggen? Geloven dat Hij als antwoord op het gebed kan ingrijpen? Geloven dat Hij een keer kan brengen? Of geloven we dat niet meer? Van de week stond het in de krant. We hebben als kerk een probleem. Dominees staan te lang op één plek. En daarom krijg je de mobiliteitsplicht. Althans, dat zijn de plannen van de synode. Moet je na zoveel jaar met je kerkraad gaan bespreken of het niet tijd is om te verkassen. Ik snap natuurlijk wel dat er problemen zijn. En dat het soms beter is als een dominee na een aantal jaren gaat. Maar wat met roeping? Heeft de Heere God daar ook nog iets over te zeggen? Hebben we hem ook trouwens wel om raad gevraagd daarin? Of wat het geloof betreft, het overkomt ons zo makkelijk. Ik steek de hand in eigen boezem. Je ziet een moeilijke situatie en je legt je er neer. Ja, mijn karakter, dat is nu eenmaal zo. Dat verandert echt niet meer. Oh nee? Geloven dat de Heere God nog iets in ons leven kan doen dan? Paulus zegt, die God in wie wij geloven, die kan oneindig veel meer doen dan wij bidden of beseffen. Daar gaat het hier over. Dan wij bidden. Ja, ik bid vaak met weinig geloof. Ja, daar zou ik wel in willen groeien, ja. Ik hoop dat u dat ook ervaart en dat we samen bidden. Dat u uw voorganger ook vol bidt. Dan wij bidden of beseffen. Zegt Paulus niet voor niets. Dat je ook soms gewoon niet meer ervan uitgaat dat de Heere God dingen ten goede kan keren. En elke keer weer zie je dat op allerlei terreinen in je leven leg je neer bij wat je ziet, bij de zichtbare, bij wat ik kan snappen, bij wat ik in mijn handen kan hebben. Of mag de Heere God er nog iets over zeggen? Geloven dat de Heere God machtig is. Dat Hij oneindig veel meer kan doen. Paulus zegt later in de Colossensebrief, denken we vanuit de hemel of denken we vanuit de aarde? Dat is die spanning waarover het gaat. En we zijn geroepen om vanuit de hemel te denken. En ik hoop dat we met elkaar daarin kunnen bemoedigen. Dat we elkaar daarin kunnen stimuleren. Om grote dingen van de Heere God te verwachten. Ik wil niet zeggen dat alles maar beter wordt. Nee, de Heere God kan in de gebrokenheid ook machtig nabij zijn. Maar het gaat erom dat we het van Hem verwachten. En Paulus maakt zich daar wat de gemeente van Colosse betreft grote zorgen over. Dat we uit beeld verliezen wie de Heer Jezus is. Want wie is Hij dan? Nou, kijk eens naar vers 9. In Hem woont heel de volheid van God lichamelijk. U bent volmaakt geworden in Hem die het hoofd is van iedere overheid en macht. Paulus zegt 3 dingen over de Heer Jezus. Zijn majesteit, zijn menselijkheid en zijn gezag. Zijn majesteit. In de Heer Jezus woont heel de volheid van God. Kun je het voorstellen? En die mens uit Nazareth, 1,80 meter hoog, daar woont heel de volheid van God. Is je niet voor te stellen. Maar dat is waar, zegt Paulus. We hebben vaak zo'n beperkt beeld van de Heer Jezus. Wat in Hem te vinden is. De wijsheid, de liefde, de macht, de majesteit, de vrede, de ontferming, de kracht van God is in geen enkele religie te vinden. Binnen de cirkel hebben we dat alles, zegt Paulus. In Christus woont heel de volheid van God. Nou, In je aardse leven kom je er niet aan toe om dat te ontdekken. Daar heb je een eeuwigheid voor nodig. Om God in al die facetten te leren kennen. Maar dat wil Paulus dus. Dat de Heer Jezus, in wie we zijn geloven, dat we hem gaan zien. Als de Kyrios. Als degene die het absolute gezag heeft in het hele universum. Die de macht heeft over alle machten en krachten. En snap je dat Paulus daar zo vol van is? In de Filippenzenbrief kan hij schrijven. En dat zal die ontmoeting met de Heer Jezus in hem wakker hebben geroepen. Dat ik hem ken. En de kracht van zijn opstanding. Heel die bediening van de Paulus is daarop gericht. Dat de Heer Jezus beter en beter wil leren kennen. In zijn macht, in zijn majesteit. Ook in zijn nabijheid. Hij is de Heer van mijn leven. Alle macht in hemel en op aarde. Ik hoop en ik bid dat u binnen die cirkel staat. Jij ook. Dat je de Heer Jezus zo hebt leren kennen als je Heer. Als je Heiland. En dat u het met Paulus meezegt. Alles wat ik in het leven nodig heb om te leven en te sterven, is in hem te vinden. Paulus zegt, broeders en zusters, als je in Christus bent, wandel dan in hem. Zorg dat die tijd dat je op aarde bent, die genadetijd, dat je die benut. Dat heel je leven daarop is gericht, op dat je hem beter leert kennen. Wandel daarom in hem. Leef in hem. En laat hem de liefde zijn van je hart. Amen.